Goedemorgen, broeders en zusters, jonge mensen. Fijn om vanmorgen weer in uw midden te kunnen zijn. En ik heb ontzettend genoten van de zangdienst vooraf. En ik realiseerde me toen we zo'n 40 jaar geleden in gesprek gingen hier in deze omgeving om op zondagmorgen een gemeente op te richten waar deze gemeente uit voortgekomen is. Toen waren we ook zo vol van de Maranatha-boodschap. En is heel bewust gekozen voor de naam Berea, omdat je het woord van God blijvend wilt onderzoeken, zodat je alert bent op de tijd waarin wij leven. En terwijl we zojuist die prachtige liederen aan het zingen waren, dacht ik bij mezelf, wat een genade om in deze tijd te mogen weten wat je heerlijke vooruitzicht is. Zuster Lydie van der Zanden heeft een boek geschreven met als thema op weg naar een hopeloos einde of een eindeloze hoop. En wat wij met elkaar hebben uitgezongen, dat zingt allemaal richting die eindeloze hoop. Wat zal dat een heerlijk moment zijn als we de Heer Jezus Christus mogen zien van aangezicht tot aangezicht, maar dat we ook hen zullen zien die ons al in dat geloof vooruit gereisd zijn. En toen ik van Erik doorkreeg wat thema was van de liederen die vanmorgen gezongen zouden worden, toen was het voor mij ook niet zo moeilijk om daar een boodschap bij te zoeken die daarop aansluit. En vandaar dat ik graag met u de boodschap wil lezen vanuit Lucas 12, de versen 35 tot en met 40. Ik vind het een heerlijk gezicht om u allemaal te zien bladeren. Lucas 12, vers 35. De Heer Jezus is daar in gesprek met de zijnen en hij vertelt hen dat er van de tempel niet zoveel zal overblijven. En dat mondt dan uiteindelijk ook uit in deze woorden in Lucas 12, vers 35... Laten uw lendenen, en ik ben altijd gewend als ik dat lees om daar heel persoonlijk mijn eigen naam in te vullen. Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, dan heb je het weer, wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten. Wanneer hij terugkomt van de bruiloft om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nacht waken, of als hij komt in de derde nacht waken en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Dan wordt het weer heel persoonlijk. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Tot zover. Ik heb boven de woordverkondiging voor vanmorgen geschreven, mensen die hun Here verwachten. En laat ik vanmorgen maar gelijk met de deur in huis vallen, door deze vraag heel persoonlijk aan u, aan jou te stellen. Bent u zo iemand? Bent u, ben ik, iemand die op de Heere wacht? Ik heb het voorrecht gehad om met broeder Norbert Lied, een begenadigde Maranatha-prediker uit Zwitserland, een aantal jaren een week lang door Nederland heen te trekken. En in elke samenkomst zongen we dan uit volle borst dat prachtige lied vol verwachting blijf ik uitzien naar die dag die komen zal. En tijdens een van die avonden viel het me opeens op, wat zit dat lied eigenlijk vreemd in elkaar. Want je begint zo juichend te zingen, zo vol uitzicht, zo blij. En dan opeens begint het derde couplet met deze regel. O, soms voel ik een groot verlangen. Kijk, zo zitten wij mensen nou eigenlijk in elkaar, hè? Soms hoor je mensen zeggen, ik hoop dat de Heer Jezus maar spoedig terugkomt. En als je dan wat doorpraat en je vraagt naar de reden, dan is het de moeite en de zorg en de pijn en het verdriet waar vanmorgen in de liederen al zo de nadruk op gevestigd is. Het moet niet zijn, oh soms voel ik een groot verlangen. Maar als Berea-christen dient u het woord zo te onderzoeken dat u ontdekt wat een geweldig kompas God ons in zijn woord en door zijn geest heeft meegegeven om in deze tijd, waarin de wereld het niet meer ziet zitten, tot eer en glorie voor zijn grote naam te leven. Ik las enige tijd geleden in het Reformatorisch Dagblad dit artikel. Daar stond boven als kop, wereldzin, geen tijd voor levensvragen. En in dit artikel werd als eerste de vraag gesteld, wie leeft er vandaag de dag nou nog bewust met het feit dat het einde der tijden nabij is? Weet u wie dat wel doet? De Pinkstergemeente in Harrisburg in Pennsylvania. Die hebben in de richting van hun kerk drie geweldige grote zuilen neergezet. Met in wat wij in onze tijd noemen zo'n groot billboard erbovenop. Zodat je het wel moet zien. U kent die borden wel. Ik zag ze vanmorgen ook op weg naar hier in de buurt van Nijkerk. Zo'n grote paal met zo'n hele mooie gele letter M erop. Dat doet altijd wat met mijn vlees, moet ik u eerlijk zeggen. Dan heb ik de neiging, dan lijkt het net alsof het stuur richting Nijkerk wil in plaats van rechtdoor naar Ermelo. En soms staat er KFC, of soms staat er Burger King, en dan kijk ik Mieke zo hoopvol aan. En dan vervolgen we voorts onze weg. Ja. Soms is het ook in mijn leven wat meer vlees dan geest. Ik wil het wel eerlijk bekennen. Maar deze drie zuilen maken geen reclame voor een of ander vleeselijk product. Nee, op die drie zuilen staat achtereenvolgens op de eerste zuil Jezus komt. Op de tweede zuil staat morgen. En op de derde maak u gereed. Ik hou van zulke broeders en zusters. Het meest bijzondere vind ik dat daarbij stond, en dat vind ik nogal wat voor het Reformatorisch Dagblad, om te vermelden dat het een Pinkstergemeente is. En ik ben vorig jaar op een meeting geweest in Veenendaal, georganiseerd door Pinksterbroeders en zusters, waar ze Amir Tsarfati hebben uitgenodigd. Een broeder, een Israëlische broeder, die zo vol is van de boodschap van de opname van de gemeente, dat hij tijdens de prediking zegt, er zijn mensen die geloven dat wij nog door de grote verdrukking moeten gaan. Wel, zei hij, ik ben er dan zelf niet meer. Hartelijk welkom in mijn lege huis, want ik ben bij de Heer. En de sleutel van de deur, als u toch door de grote verdrukking wil, ligt onder de mat. En dan kunt u een stoel buiten zetten op de veranda en hebt u een prachtig uitzicht op de vlakte van Armageddon. Het heeft me zo geraakt dat zo'n Israëlische broeder zo vol getuigt van de opname van de gemeente. En een woordvoerder van die gemeente met die grote billboards langs de kant van de weg, die zegt, wij mensen, wij denken er vaak niet over na. We duwen het een beetje van ons af. en we leiden ons aangename leven weer verder. Er is bij weinigen helemaal geen verlangen naar zijn wederkomst, ook vaak niet onder christenen. We hebben het hier wel best. Vorig jaar deze boodschap doorgegeven in de brandlichtkapel van het Zoeklicht. Het was toen 100 jaar geleden dat het Bijbelblad het Zoeklicht werd opgericht. En ik had zo'n exemplaar en ik heb dat dus even doorgelezen. En toen viel het mij op dat in het allereerste artikel, geschreven door wijlen professor J.H. Gunning junior, deze veelpakkende zin als eerste werd gebezigd. En luistert u daar even goed naar wat hij precies zei. De verwachting van de toekomst van de Heere Jezus Christus is het eigenlijke leven van de gemeente. Hoort u het goed? De verwachting van de toekomst van de Heere Jezus Christus is het eigenlijke leven van de gemeente. Als je terugdenkt in de afgelopen 100 jaar, ontdek je dat God in Nederland buiten de traditionele kerken om heel veel broeders heeft gegeven die juist aandacht gevraagd hebben voor de Maranatha-boodschap. Denkt u maar aan wijle broeders Johannes de Heer, dominee C.J. Hoekendijk, broeder Malgo, broeder Johan van Oostveen, broeder Braaksma en broeder Jacob Klein-Haneveld, om maar wat te noemen. Buiten de boodschap van de traditionele kerken, waarin sommigen ook gezegd hebben, wij zijn het geestelijk Israël, kwamen zij met lectuur waarin ze aangaven hoe belangrijk het is dat je als Bereër onderzoek doet in het woord van God of de dingen die verkondigd zijn al zo zijn. En buiten die traditionele kerken om, wat hen vaak verweten werd en waardoor er verwijdering tot stand is gekomen, spraken zij over de opname van de gemeente. Spraken zij over de grote verdrukking, spraken zij over het 1000-jarig vrederijk. Een boodschap die in veel kerken niet gepredikt mocht worden. Zij begrepen als eenvoudige broeders, omdat ze louter en alleen van het woord van God uitgingen, wat de emotionele vraag die de Heer Jezus hier stelt en u, wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten ten diepste inhield. Want de Heer Jezus vroeg zich namelijk af, dat lezen we ook in het Nieuwe Testament. Als ik terugkom, zal ik dan nog het geloof vinden? Wij leven in een periode van gedenken. U hebt vast ook wat meegekregen van die aangrijpende herdenking. Dat 75 jaar geleden Auschwitz is bevrijd. Wat hebben er veel mensen vanwege hun liefde voor hun land, vanwege hun liefde voor hun volk, niet gevangen gezeten en ondraaglijk veel hebben moeten lijden. Weet u wat velen op de been heeft geholpen, gehouden? Een rotsvaste geloof in God en hun vertrouwen dat hij hen weer thuis zou brengen. Maar de tragiek doet zich voor dat in sommige gevallen mensen wel bevrijd werden, maar het nog heel lang duurde voordat ze naar hun eigen huis en haven konden terugkeren. En als ze dan na heel veel omzwervingen, na heel veel ontberingen eigenlijk eindelijk voor hun eigen huisdeur stonden en aanklopten of aanbelden, zagen ze vaak verbaasde reacties. Ze zagen vaak in de blik van hen die ze zo lief hadden gehad, voor wie ze alles bij elkaar geraapt hadden om toch maar weer in hun nabijheid te komen, dat ze niet meer terugverwacht werden. En in sommige gevallen bleek zelfs dat een ander al hun plaats had ingenomen. Als je dat eventjes als uitgangspunt neemt, is dat de zorg van de Heer Jezus als hij zegt, als ik weer kom, zal ik dan nog wel het geloof vinden. En het is aan u en aan mij, aan ons, om in deze onzekerheid waarin je ziet dat de wereld naar de afgrond holt, te laten zien in ons dagelijkse handel en wandel dat we gelovigen zijn die de Heere verwachten. Sterker nog, dat we hem zeer spoedig verwachten. Zijn de woorden van Paulus die hij schrijft in 1 Thessalonicenzen 1 vers 8 en 10. Zoekt u dat even op. 1 Thessalonicenzen 1 vers 8 en 10. Waarheid in uw en in mijn geloofsleven. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 8 daar staat. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daarvan iets zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben, en dan komt het, en hoe u zich als eerste van de afgoden tot God bekeerd hebt. Want zijn afgoden, oh, die definitie is heel simpel. Afgoden, dat is alles wat u van God afhaalt. En is de tegenstander er alles aan gelegen om u maar in de gedachte te geven dat u even geen tijd hebt om met dat woord van God bezig te zijn. Dat u geen tijd hebt om met het gebed bezig te zijn. Ervaring ziet, laat ons wel zien, we leren het onze kinderen wel. En ik dacht net, wat een geweldige verantwoordelijkheid heeft God u als gemeente gegeven. Zoveel jonge kinderen. En we leren ze, lees je Bijbel, bid elke dag. Zien ze dat aan ons? Als er moeite, als er zorg, als er strijd in ons leven komt, zien ze dan aan ons dat papa en mama als eerste pakken naar het woord van God, om daar onze hulp te zoeken. Het is de boze eraan gelegen om ons weg te trekken in dat wat ons van God afhoudt. En wat dat betreft heeft hij vandaag de dag ontzettend veel middelen om ons bezig te houden. Om als tweede staat er de levende en de waarachtige God te dienen. En hoe dichter je bij hem leeft, dus de meer ga je ontdekken hoe groot zijn genade is die je elke dag van hem ontvangt. En als derde, zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Daar nogmaals de vraag, leven u en ik ook werkelijk bij het profetische woord van God in deze actuele tijd? Waarin onze wereld zich steeds grotere zorgen maakt over de gigantische klimaatproblemen die hand over hand aan het toenemen zijn en onbeheersbaar zijn. Of laat u dat allemaal maar lauwtjes over zich heen komen. Ik ben enige tijd bezig geweest met het vertalen van een boek vanuit het Duits in het Nederlands. En in dat boek werd een verhaal verteld van een tuinman die bezig was om de tuin te onderhouden bij een prachtige villa. En deze man die deed dat zo, en dat was zijn lust en zijn leven, dat iedereen het opviel hoe prachtig die tuin er wel niet uitzag. En op zekere dag, Terwijl hij in die tuin bezig is, komt er een wandelaar langs. Die blijft staan, geniet van het uitzicht op die prachtige tuin. En hij knoopt een gesprek aan met de tuinman die bezig is. En hij zegt, kon de eigenaar van deze mooie villa regelmatig kijken naar de manier waarop u die tuin onderhoudt? Het is even stil. En de tuinman zegt, ja, als hij komt, dan geniet hij ervan. Nou, dat antwoord, dat doet een volgende vraag geboren worden, want de wandelaar zegt, hoe lang is het dan geleden dat de eigenaar deze tuin bekeken heeft? Waarop de tuinman zegt, precies 34 jaar geleden. Nou, de wandelaar die staat gelukkig, maar hij valt bijna van zijn stokje. Hij zegt, 34 jaar geleden? En jij bent elke dag zo gedreven bezig om die tuin zo prachtig te verzorgen? Ja, zegt de tuinman. Want ik stel er een eer in om het werk voor mijn meester zo te doen, dat als hij komt, hij ziet dat deze tuin punctueel in orde is. Verwachten u en ik de wederkomst van de Heer Jezus Christus ook spoedig? Is uw en mijn geestelijk gedrag in dienst van de Heer Jezus Christus ook doortrokken met de zekerheid van zijn spoedige komst en onze toevergadering, de opname van de gemeente tot hem in de lucht? Ik heb u al gezegd dat het de tegenstander van God, Satan, er alles aan gelegen is om u en mij op tal van terreinen in te doen dutten. En wanneer zijn die verleidingen het grootst? Daar waar de komst van de Heer Jezus Christus nabij is. In die laatste uren. En daar moet je je dus als gelovige geestelijk tegen wapenen. Daarom wordt het woord van God ons ook zo dringend voorgesteld. Wat ik u zeg, zeg ik u allen. Waakt. Ik las ooit een artikel van broeder Feike ter Velde, die een zoeklicht artikel eens afsloot met deze woorden. Nieuwe, maar vooral heidense machten zullen binnenkort over ons heersen. Je ontdekt het ook in Nederland. Er zijn politieke partijen alleen maar bezig om alles wat met God en zijn gebod te maken heeft, als het ware zo door wetgeving dringend aan ons op te leggen, dat het misschien binnenkort niet eens meer mogelijk is om in een gemeentesamenkomst als deze de dingen, de zonde bij naam te noemen. Feike schrijft tijd om wakker te worden. Hoewel het al erg laat is, maar nog niet te laat. En daarom zegt hij, vervolgt de Bijbel, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Het feit dat ik hier vanmorgen sta, heb ik door Gods genade te danken aan een broeder die ooit op camping De Battled in Zeddam tegen mij zei, Aart, jij bent altijd maar bezig met sport en spel. Je hebt 6 weken vakantie. Je loopt je uit de naad om ons op de camping allemaal een sportieve vakantie toe te wensen en daaraan mee te werken. Maar God heeft andere gaven voor jou om met zijn woord bezig te gaan. Ik weet nog goed dat we een dropping hadden georganiseerd. En de hoofdprijs was dan altijd, als groepje won je dan een taart. Die werd nooit gewonnen door jonge mensen. Want die maakten er altijd een sport van om er zo lang mogelijk over te doen om die taart niet te winnen, maar de hele nacht lekker op pad te zijn. Maar ik was verantwoordelijk. Dus ik ging nooit eerder slapen, terwijl ik wist, alles en iedereen is binnen. Zo ook op die morgen, 4:30 kon ik pas mijn bed opzoeken. Tegen 10:30 kwam broeder Gerritsen bij mijn tent. Hij zei toen tegen mijn vrouw Anneke, is Aart er ook? Nee, ja, die is er wel, maar die slaapt nog. Wat? Hoorde ik hem zeggen. Ik was net aan het ontwaken. Slaapt hij nog? Hij banjerde met die grote schoenen die hij had de tent binnen, deed de rits van de slaapkabine open en hij zei, broeder Haverkamp. In de Bijbel staat, zij die slapen, slapen des nachts. Rits omhoog, hij weg. Ik denk, jij kunt me wat, maar jij hebt de hele nacht lekker in je bedje gelegen. Ik niet. Maar 's middags, dan word je als mens toch een beetje nieuwsgierig, waar moet hij mij nou over hebben? Dus 's middags ik naar zijn caravan. Zijn vrouw stond een matje uit te kloppen. Ik zei, tante Marie, is Henk er ook? Ja, die ligt op de bank. Een tukje te doen. Dus ik banjede die caravan binnen, schudde hem door elkaar en zei, oma Henk, hoe was die tekst van vanmorgen ook alweer? Ik had toch een beetje mijn gram gehad. Het is een lied, ernstig lied, wat zegt, kinderen des konings, hoe kunt gij zo slapen, uw heiland tegemoet? Als de Heer Jezus spreekt over lauwheid, dan zegt hij in ditzelfde hoofdstuk wat we gelezen hebben, in vers 54 en 56. En dan ziet u hoe actueel het woord van God is in onze tijd. Als u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen, er komt regen. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u, er komt hitte. En het gebeurt. En nou, luister wat de Heer Jezus nu zegt. Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? Dit schriftgedeelte laat dus zien, en ook wij als christenen kunnen daar zo mank aan gaan, dat we ons zorgen maken over 1001 dingen. Vroeger had je een Maranatha-broeder die enorme mooie Maranatha-liederen heeft gemaakt. En een van die liederen begint met deze zin. 1000 vragen komen boven als ik naar de hemel kijk. Lied van broeder Arie Pronk. En wat zegt hij in het laatste couplet? Daarom houdt u vast aan het Godswoord dat u altijd helpen zal. De Heer Jezus roept u en mij in deze brandende, spannende tijd op om elke dag van ons leven ons te realiseren dat de tijd die er nog is voor de wederkomst van de Heer Jezus kort is. Misschien zegt u nu, waar lees ik dat dan concreet? Dat ik daar als gelovige me op moet richten. Nou, ik weet niet of het u opgevallen is, maar ik ben begonnen te lezen met vers 35 uit dit schriftgedeelte. En wat staat er in hoofdstuk 12, vers 35? Laten uw lendenen. Dus dan moet je niet naar een ander kijken, maar gewoon naar jezelf. Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En dit houdt concreet in dat u en ik heel actief klaar moeten staan om hem te ontmoeten. En zolang als dat nog duurt, hij vertoeft te komen, moeten uw en mijn lampen brandend zijn. De schrift zegt elders dat wij dienen te schijnen als heldere sterren te midden van een ontaard geslacht. Dat zijn we verplicht. En dat is een zaak van 24 uur per dag. Niet alleen hier op zondagmorgen. Als je gaat staan om de Heer groot te maken. Maar dat is een dagelijkse opdracht. U en ik moeten ons realiseren dat God ons met de koorden van zijn liefde getrokken heeft tot zijn heerlijk en wonderbaar licht uit die duisternis. In de brief aan de Efeziërs zegt Paulus ook dat wij vroeger zelfs deel uitmaakten van dat ontaarde geslacht. En nu wij door genade tot zijn heerlijk en wonderbaar licht zijn geroepen, dienen we daar meer dan ooit van tevoren naar te leven en daarvan te getuigen zolang de genadetijd duurt. De apostel Paulus heeft veel over deze dingen geschreven. En hij schrijft in Romeinen 13, zoekt u dat ook even op, Romeinen 13 vers 12 tot en met 14, deze dingen. Code Oranje gaat vanmiddag pas om 4 uur in, dus ik heb nog even de tijd, merk ik. Romeinen 13, vers 12. Daar schrijft Paulus al in zijn tijd. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. En wat zegt hij dan tegen Gods kinderen? Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen. En wat? En de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Ik kreeg vorige week een appje toegestuurd van een vriend. En op dat appje zag je een afbeelding van een gesprek wat een vrouw heeft met haar huisarts. En die huisarts vraagt aan die vrouw: werk je ook aan je dagelijkse conditie? Waarop die vrouw zegt: ja, ik wandel elke dag met de Heere. Was dat een mooi plaatje. Ik wandel in het licht met de Heere. Dat is een zaak van elke dag. Op gepaste wijze, noemt Paulus dat. Dus niet in zwelgpartijen en dronkenschappen. Niet in slaapkamers en losbandigheden. Niet in ruzie en afgunst. En dan komt het. Maar bekleed u. Laat in uw lendenen dus omgord zijn. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. De Bijbel, broeders en zusters, is het eeuwige waardig woord van de levende God. Een betrouwbaarder kompas voor deze tijd waarin wij leven, zul je nergens vinden. We zingen het al en we lezen het al met de kinderen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Waarom? Opdat je groeien mag in geloof en in hoop en in liefde. Waarom zeggen we dat het middernacht is in de wereldgeschiedenis? Nou, omdat de tekenen van de eindtijd zich nu aan het vervullen zijn. De radeloosheid onder de mensen neemt toe. Denk maar aan de nieuwe ziekte die het hoofd heeft opgestoken. Overal constateren we toenemende verlammende angst onder mensen. Duizenden mensen, ook in ons land, zijn zenuwziek, zijn depressief, hebben te kampen op jonge leeftijd met een burn-out. Of ze hebben een hartziekte, gegrepen door de tijdgeest en door de onzekerheid van ons bestaan. Spanningen van elke soort nemen hand over hand toe. En waarheen kun je dan als mens nog wenden? Nou, er is slechts één antwoord. Daarvoor moet je bij de Heere Jezus zijn. Ik heb vroeger wel eens, je ziet die stickers tegenwoordig niet meer, maar ik heb vroeger wel eens achter een auto gereden met een sticker op het achterraampje: One Way Jesus. Ik rijd tegenwoordig vaak achter mensen die een hekel hebben aan gelovigen. Die hebben een soort van verwoestende vis in plaats van een visje. Om aan te geven dat ze een hekel hebben aan christenen. Dan gaat mijn vlees een beetje werken. Dus ik haal ze altijd in en ik ga voor ze rijden met mijn visje. In de hoop dat het wat effect sorteert. Weet u waarom dit zo belangrijk is dat we leven bij het woord van God? We hebben net vers 12 tot en met 14 gelezen, maar vers 11 gaat daaraan vooraf. En in vers 11, Romeinen 13 vers 11 staat, en dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds aangebroken is dat wij uit de slaap ontwaken. Waarom? Nou, dat staat erachter. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. U en ik, wij weten toch dat de wederkomst van de Heer Jezus Christus nabij is. Hij kan elk moment komen. Ik was ooit in een samenkomst. Dan hield ik een soortgelijke boodschap. En dan werd er een lied gezongen. En in dat lied werd gezongen. En als alle mensen weten wie Jezus is, dan komt de Heer. Een hele gemeente zong dat uit volle borst. Ik zei voordat we gaan danken, broeders, zusters. Maar wat we zojuist gezongen hebben is niet bijbels. Want de apostel Paulus zegt in die prachtige hoofdstukken 9, 10 en 11 over Israël. Wanneer komt de Heer weer? Als het getal van de heidenen vol is. Als hier vanmorgen iemand is die zijn hart, zijn leven nog niet aan de Heer Jezus heeft gegeven. En je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus waarvoor ik je uitnodig van harte. Dan kan het zijn dat jij degene bent die dat getal van de heidenen volmaakt. Wij richten vaak, als we ons oog richten op deze dingen, dan mengen we de zaak van de gemeente en dan mengen we de zaak van Israël door elkaar heen. Maar we zongen het net met de kinderen. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. En hef uw hoofd op, en wat staat er dan? Omdat uw verlossing nabij is. Er gaat geen dag voorbij, broeders, zusters, zonder dat er catastrofes plaatsvinden. Dan hier, dan daar. Regenbuien als nooit tevoren. Branden die alle prachtige natuur vernietigen. In Afrika sprinkhanen plagen zoals ze nog nooit eerder hebben meegemaakt. Wat een signalen ontvangen wij niet om aan te geven dat de wederkomst van de Heer Jezus nabij is. Opname van de gemeente is een heerlijke belofte van de Heer Jezus Christus aan u en mij. Dat is de gezegende hoop aan de gelovigen. En alleen al dat vooruitzicht zou ons laaiend enthousiast moeten maken in een wereld die in grote barensweeën is. Als u blij bent met uw leven hier en nu op deze aarde, dan denk ik is er iets mis in uw geestelijke leven. De opname is onze redding van de boze en van alle boze tijden. Erik is daar op een prachtige manier vanmorgen de dienst mee begonnen. God heeft u en mij niet geroepen tot toorn, maar tot de huwelijksceremonie waarin wij de liefde van onze redder en zaligmaker in alle volheid zullen ervaren. Mensen, gelovigen, die hun Heere verwachten. Ja, ik zie uit naar die dag. Ik ben niet levensmoe. Maar ik wil graag tot het einde toe, zolang God mij daar de gelegenheid voor geeft, en toepassen. wat er staat. En wilt u dat tot slot met mij opzoeken? In dat machtige hoofdstuk in 1 Korintiërs 15. Mieke en ik waren vorig jaar op de paasconferentie van de middernachtsroep in Dubendorf, Zwitserland. En weet u wat het thema was tijdens de gehele paasconferentie? Die Entrückung, de opname van de gemeente. Wat heb ik toen een prachtige boodschappen gehoord. Een stuk of 8, 9 hebben we er wel gehoord. Maar de mooiste was op de paasmorgen. Toen begon een jonge, vurige broeder te spreken over dat machtige hoofdstuk 1 Korinthe 15. Wat ons laat zien wat de heerlijke uitkomst zal zijn voor al Gods kinderen. Hen die ons in het geloof al zijn vooruitgegaan, maar ook wij straks. En toen zei die broeder dit. Je kunt je daar alleen maar mee bezighouden. En je kunt daar ook nog 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18 mee bezighouden. En daar staat dan vertroost, vermaan elkander dan met deze woorden. Maar hij zei, hebt u ook opgelet hoe dit hoofdstuk afgesloten wordt? En wat staat er dan in vers 58, 1 Korintiërs 15, vers 58. Ik ga de tekst iets veranderen, maar ik denk dat u daar geen problemen mee hebt. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters. Wees standvastig. Onwankelbaar. Altijd overvloedig in het werk van de Heere. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Anders gezegd met woorden van de Heer Jezus, doe handeling totdat ik kom. En in dat opzicht wensen Mieke en ik u van harte Gods rijke zegen toe om naast elkaar te staan in het lichaam van Christus. Om elkaar te bemoedigen en te ondersteunen. En toen ik van Erik de liederen door gemeld kreeg, toen zei hij, wil je nog een afsluitend lied nemen? Ik zei, ja, dat wil ik. En ik heb opgegeven opwekking 818. Ik heb dat lied een paar maanden geleden ontdekt. En toen ik dat ontdekt heb, Mieke en ik dat de hele dag alleen maar achter elkaar gedraaid. Eenmaal maakte u alles weer nieuw. Dat zal de geweldige apotheose zijn als afsluiting. Maar hij is er al mee begonnen toen hij zijn liefde aan u en mij bekend maakte. Dat geeft ons reden om hem te danken. Mag ik u voorgaan? Liefdevolle hemelse Vader, dank u wel voor dit moment. We worden in deze dagen gewaarschuwd voor een zware storm die op komst is. We geven de storm al kleuren mee. Het kan zijn dat we ons zo richten op het hier en nu dat we niet eens in de gaten hebben dat de levensstorm in deze wereld niet geel of oranje of rood is. Maar dat we in een inktzwarte tijd leven. Want we zien meer en meer mensen die zich van u afkeren. En louter en alleen leven voor zichzelf. We zien dat de groten van deze aarde elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En de een wil Rusland groot maken en de ander Amerika groot maken. Het gaat allemaal om ons hier en nu. Hoe anders hebt u dat bedoeld in het leven van uw kinderen? U hebt ons in deze Berea-gemeente aan elkaar gegeven. Om samen in deze brandende tijd lichaam van Christus te zijn. En ik lees in 1 Korinthe 12 dat u elke gelovige 1 of meerdere genadegaven hebt gegeven. Niet voor jezelf, maar om tot zegen te zijn in het lichaam van Christus voor elkaar. En uw dienstknecht Paulus heeft het zo gezegd, dan moeten we blij zijn met de blijden. En dat gaat ons over het algemeen niet zo zwaar af. Maar we moeten ook wenen met de wenende. U hebt ons aan elkaar gegeven om in deze brandende tijd lichtend licht en zoutend zout te zijn. En ik bid u zo over de laatste woorden van 1 Korinthe 15. Het devies worden voor ons aller hart en leven. Dat we hier niet zitten met de gedachte, oh, dat is mooi woord vanmorgen voor die broeder of voor die zuster. Maar u spreekt ons hart aan. Of de dingen in ons eigen leven al zo zijn. Zodat onze man, zodat onze vrouw, zodat onze kinderen, zodat onze kleinkinderen ontdekken dat we zo dicht bij u leven. En dat ons dat zoveel geborgenheid en vastheid en vertrouwen geeft. Kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Dat we hen tot jaloersheid verwekken. Heer, er is een lied waarin we zingen, nog is het tijd. De Heer geeft genade. De toekomst is vrij door Golgotha. En uw Vader weet alleen hoe lang die tijd nog duurt. En dan gaan onze gedachten uit naar hen die we in het geloof hebben opgegroeid, laten groeien. Waar we geprobeerd hebben, soms ook met fouten, hen de weg naar u te wijzen. En ze hebben die losgelaten. En soms is het zo enorm pijnlijk. Dat als je zulke heerlijke boodschappen mag horen, zulke prachtige liederen mag zingen, dat niet ten deel valt aan hen die je zo lief en dierbaar zijn. Kinderen en kleinkinderen. Vrienden en vriendinnen die God je gegeven heeft. Geef dan dat als het niet mogelijk is dat we met hen spreken over de Heer Jezus. We heel trouw zijn in het spreken met u over hem. Zodat ze uit ons leven oppakken. Dat wat we geloven waar is, waarachtig is. Dank u, Vader, dat we zo onder uw zegen van hier mogen gaan, totdat u komt. Maranatha. Halleluja. Amen.